wat meer tijd om te zitten. Nogmaals, goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst, gemeente. En ook onze gasten en iedereen die deze dienst via de livestream bijwoont, van harte welkom. Vanmorgen gaat dominee Mulder in de dienst voor. We lezen Galaten 2, vers 1 tot 16 en het thema is voordat we aan tafel gaan. Deze dienst staat dan ook in het teken van de voorbereiding op het avondmaal wat volgende week Deo voor Lente gehouden zal worden. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Woensdag 18 september hopen Gerrit Evers en Mariette Heldoorn te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:45 hier in de Pneeuwkerk. Dominee Mulder hoopt deze dienst te leiden. De collecte in deze dienst is dit keer een noodhulpcollecte, bestemd voor noodhulp in Soedan. Eind mei hebben we ook al een noodhulpcollecte voor Zuid-Soedan gehouden, maar we worden nogmaals opgeroepen door ons landelijk kerkelijk bureau om ondersteuning te geven. In 2023 brak in Soedan een gewelddadige burgeroorlog uit. Meer dan 15 miljoen mensen zijn sindsdien op de vlucht voor geweld. Niemand is veilig en daarbij komt nu de dreiging van een hongersnood. De overheid is totaal afwezig en hulpverlening komt mondjesmaat op gang. Zonder ingrijpen zullen de komende tijd miljoenen mensen, waaronder veel kinderen, sterven van de honger. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. U kunt een extra gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. De collecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u per bank overmaken. Ik wijs u nog op het bezinningsuur van aanstaande woensdag, aanvang om 8 uur. We gaan nu de schoolpsalm zingen en dat is psalm 8, vers 1, 3 en 4. En ik wens u al een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. We luisteren samen naar de 10 geboden en vervolgens zingen we uit Psalm 19, vers 6 en ook vers 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. In ons gezamenlijke gebed zullen we een aantal mensen in het bijzonder noemen. Allereerst noem ik dan zuster Janette de Kievit van de Vondellaan 73. Zij is thuisgekomen na haar opname in de Fontuin in Bos en Duin. Dan denk ik ook aan zuster de Kievit van Dijk van de Pampagras 69. En aan familie Haar de Kievit van de Buurtlaan West 51. En ook familie Eerbeek, parallelweg 47C in Opheusden. Want de zus van zuster de Kievit, de tante van Henny en Bettine en ook de oma van Jan Dirk en Annieke Eerbeek afgelopen maandag is overleden in de leeftijd van 80 jaar. We denken ook aan zuster Anja van Rumpt van de Fluvia 1. Hij is opgenomen in Bos en Duin vanwege onrust die ze ervaart in de fontein. We denken ook aan Eline Achterberg van de Vendelseweg 16. Zij wordt komende maandag geopereerd vanwege galstenen. En we denken in ons gebed ook aan het bruidspaar van komende woensdag, Gerrit Evers en Mariette Heldoorn. Zullen we tot God gaan in ons gebed? Heer onze God, wij zijn weer samengekomen. Deze zondagmorgen gingen de deuren van dit gebouw weer open, van dit Godshuis. We mogen hier zijn. We mogen op afstand deze dienst meebeleven. En Heer, dan is het goed om in de stilte ieder persoonlijk te bidden tot U. Maar ook gezamenlijk willen we tot U komen. Om U te danken, U te loven en om U dingen te vragen. Want we weten ons diep afhankelijk van U, Heere. Wij zijn kleine, kwetsbare mensen. Wij zijn zondaren. Maar U, Heere, bent een groot en genadig God. En zou U ons zo een goede dienst willen geven? Een dienst waarin we gericht mogen zijn op U. Waarin we dat woord van U mogen horen en ook binnen laten komen. Geef, Heere, dat alle blokkades die er kunnen zijn, weggenomen worden. En dat we werkelijk vanmorgen gebouwd worden in het geloof. Heer, schenk geloof daar waar dat niet is. Versterk geloof waar U het al heeft laten ontstaan. En vorm ons, kneed ons vanmorgen. Opdat wij kinderen van U, christenen, in woord, in daad, ja in heel onze levenswandel zullen zijn. Zegent U ons, Heer, als we hier in de kerkzaal zijn. Maar geef ook als we op afstand verbonden zijn, onze rijk gezegende dienst. En denk in het bijzonder ook aan de zieken, maar ook aan de ouderen. Als het niet meer lukt om zo vaak naar de kerk te komen, of misschien helemaal niet meer lukt. Heer, wees nabij. Als ze moeite hebben met lopen, zomaar kunnen vallen. Als dingen onthouden ingewikkeld wordt, vergeten zo makkelijk iets. Als we tegen steeds meer dingen opzien. Heer, U weet wat het ouder worden met zich mee kan brengen. We vragen U vanmorgen in het bijzonder uw zegen voor de ouderen. Ook als we ons voorbereiden op het heilig avondmaal. En het voor ons maar de vraag is of we erbij kunnen zijn. Heer, geef ons ook vandaag uw zegen. Heer, zegent U kinderen bij de oppas, bij de parel. Geef de leiding wat nodig is, omdat ook daarin uw koninkrijk mag komen. Heer onze God, we dragen zuster Janette de Kievit aan U op. U weet, Heer, van de opname die er geweest is in de fontein in Bos en Duin. Heer, wij vragen U van harte, wilt U haar ook thuis nabij zijn? Geef haar, Heer, wat nodig is. Help haar om te verwerken wat ze heeft meegekregen. Geef haar rust en boven alles vertrouwen op U. Heer, we denken ook aan de rouwdragende familie. Zuster de Kievit, familie de Kievit en familie Eerbeek. Heer, U weet dat ze afscheid moesten nemen. En dat de gang naar het graf gemaakt moet worden of misschien al gemaakt is. Heer, wilt U ze nabij zijn? Troost U ze. En geef dat ze hem mogen ervaren dat U juist ook op dat soort momenten er bent. En dat U waarmaakt wat U zelf belooft. Geef, Heere, uw zegen. En zegent U ook andere heren, als er onder ons verschillende zijn die hun geliefde moeten missen. Een man, vrouw, kind, opa of oma, broer of zus, misschien wel een vriend. Heere, U weet hoe dat kan lopen. En U weet, Heere, wat dat met ons doet. En de een lijkt makkelijk verder te kunnen, terwijl een ander blijft hangen in verdriet. Heere, wilt U ons dan in al onze gevoelens nabij zijn en uw zegen niet onthouden. Heere, Wilt u ook, zuster Anja van Rumt, uw zegen niet onthouden? Heerde vanuit de herberg is overgegaan naar de fontein in Bos en Duin. Dank u wel dat er plek was. En wilt u haar daar uw zegen geven? U weet, heren, wat er allemaal op haar afkomt. De onrust, de angst. Geef, Heer, dat wat er nu allemaal besloten wordt en besproken wordt, dat het door u gezegend is, opdat het haar meer rust geeft. Dat de angst weg mag gaan. Zegent u haar zo met allen die om haar heen staan. Geef dat ze vertrouwen mag hebben dat u er ook in deze situatie voor haar bent. Heere, zorgt u ook voor Eline Achterberg als ze morgen geopereerd hoopt te worden. Heere, wees haar nabij als de galstenen verwijderd zullen moeten worden. Geef dat die ingreep goed verloopt en dat dat de kwaliteit van leven weer zal verbeteren. Wees zo bij haar en bij haar ouders. Zegent u ze als gezin. Heer onze God, we bidden u ook om uw zegen voor het bruidspaar van komende week. Zegent u Gerrit Evers en Mariette Heldoorn als ze woensdag elkaar het jawoord open te geven. En als ze ook hier in de kerk hun jawoord open te geven en willen knielen voor u. Geef hen uw zegen in de voorbereidingen. Wees hen nabij op de dag zelf. Geef dat in hun huwelijk zichtbaar mag worden dat u een goede, genadige Heere bent. En dat uw liefde nooit vergaat. Heren, wij kijken op naar u als gemeente van u. En kent u ons alle persoonlijk? En dan vragen we u om uw zegen. We denken ook aan het bredere kerkelijke verband, heren. De synode, waar nu veel werk voor gedaan wordt. Zegent u en ieder die daar naar is afgevaardigd. Geef energie, helderheid van denken, wijsheid in dossiers, opdat uw koninkrijk gebouwd wordt. Heren, wat u ook zei bij de nabestaanden van de overleden dominee van de Veer. Jarenlang heeft hij ons kerkverband mogen dienen, maar u heeft hem afgelopen week thuis gehaald. Heren, wees u de familie nabij. Heren, aanvaard ook onze dank voor wat als kerkverband in hem mochten ontvangen van u. Heren, zegent u alsjeblieft ook ons collectedoel. Heer, het is voor ons moeilijk te bevatten hoe heftig de situatie in Soedan is. Komt niet vaak in het nieuws. Heer, 15 miljoen mensen op de vlucht. Angst voor geweld. En nu dreigt de hongerdood. Heer, het is een stille ramp, maar wij roepen tot u. Ontferm u, Heer, en zegent u onze gaven, als we die mogen geven voor dit doel. Heer, zegent u ook het project in Pakistan, wat we mogen steunen. Heere, geef dat ook daar iets van uw barmhartigheid en gerechtigheid zichtbaar mag worden. En dat mensen daardoor een beter bestaan krijgen. En dat mogen zien als iets wat u hen geeft. Heere, we bidden u ook voor andere landen. Bijvoorbeeld Afghanistan. Heere, u weet wat er allemaal speelt, hoe de situatie daar is. Wilt u alstublieft ook daar verandering geven. En door uw geest mensen aanraken. En hoop geven, perspectief. Heren, zo kijken we op naar u. Weet dat we ons mogen voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal. Heren, u weet wie er naar uitziet. U weet wie er tegenop ziet. Wij leggen het graag bij u neer. Geef dat deze dienst een dienst mag zijn waarin we ons mogen voorbereiden. De week van voorbereiding mogen ingaan. En dat deze dienst zo mag zijn dat we er klaar voor zijn. Om aan de tafel u te eren en gebouwd te worden in het geloof. Heren, maar doet u dat ook vanmorgen. Door de verkondiging, door wat we lezen, door wat we zingen. Stuur ons in onze gedachten. En Heren, leid ons en geef de boze geen plaats. Heren, zo zien we op tot u. Totdat u ons genadig bent. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we pakken de draad van de brief aan de Galaten weer op. Het is een heel poosje geleden dat we daar met elkaar uit gelezen hebben. Toen we het avondmaal vierden in juni. Toen heb ik twee preken gehouden uit het eerste hoofdstuk van de Galaten. En even ter opfrissing. Het is een hele scherpe brief, zo zagen we. Paulus schrijft dan eigenlijk zijn scherpste brief. En hij is heel scherp omdat er een dwaling is. De mensen denken namelijk dat geloven in de Heer Jezus, dat is één. Maar wil je echt behouden zijn, dan moet je je ook aan de gebruiken van de Joden houden, aan Gods wet. En Paulus die is vurig, fel, dit kan niet, dit klopt niet. En Paulus die vertelt, het gaat om het geloof in de Heer Jezus, alleen. En met het avondmaal stonden we stil bij die tekst. Het behaagde God, zijn Zoon in mij te openbaren. Nou, Paulus die heeft dus dat punt al gemaakt in hoofdstuk 1, een scherp punt. Maar hij wil dat nog verder uitwerken. En hij geeft een concreet voorbeeld en jongens en meisjes, dat wil ik illustreren aan de hand van dit plaatje. Als je dit plaatje ziet, dan zie je wel wat daar staat, hè? Dat is een weg. En er staan twee borden. En als je een beetje weet wat die borden betekenen en de tekst kan lezen, dan ga terug. Nou ja, stel je voor dat je per ongeluk niet de oprit van de snelweg neemt, maar de afrit. Dan ga je in plaats van met de stroom mee, rij je in één keer tegen het verkeer in. Nou, als je dan per ongeluk de afrit opgaat, dan gaat het natuurlijk mis. En daarom staan die borden er. Ga terug, want je gaat de verkeerde kant op. Nou, eigenlijk is wat we gaan lezen, is dat Paulus die borden vasthoudt en tegen Petrus zegt, ga terug, je hebt de verkeerde afslag genomen. Je gaat tegen de stroom in. Je doet iets wat helemaal verkeerd is. Dit is niet de weg van het evangelie. Nou, daar gaan we met elkaar over lezen. Laten we met elkaar Galaten 2 openslaan. En dan lezen we vers 1 tot en met 16. En daarna zingen we uit Psalm 133 het eerste en derde vers. Daarna ging ik, na verloop van 14 jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring, en ik legde hun het evangelie voor, dat ik verkondig onder de heidenen, en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, omdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen, of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, omdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus, die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, omdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u, die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Tot zover Galaten 2. Na de verkondiging zingen we loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en worden, als hun schatten gade slaan. Psalm 25, vers 5 en 7, na de verkondiging. Het thema voor de preek is, voordat we aan tafel gaan. De preek heeft drie punten. We kijken allereerst naar bespreek. Het knelpunt, Vervolgens naar bepaal het kernpunt. En in de derde plaats naar bevestig het kruispunt. Bespreek het knelpunt, vers 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Bepaal het kernpunt, vers 14a. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie. En bevestig het kruispunt, vers 16a. Weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Gemeente van Christus, u vanmorgen hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent, er was dus een man die werkte als monteur. Nou, je kunt je voorstellen, zo'n monteur die heeft vieze handen als hij gewerkt heeft. En het is weer zover. Eén keer per jaar is er het vriendendiner. Dan gaan ze met elkaar gezellig aan tafel, gezellig dineren. Ja, hij komt net uit zijn werk, dus je snapt, voordat hij met zijn vrienden aan tafel kan, moet er eerst nog wel wat gebeuren. Zijn handen wassen, is geen overbodige luxe, douchen eigenlijk ook niet, andere kleren aandoen. Hij moet er naartoe. Ja, er moet wel wat gebeuren voordat hij met ze aan tafel zit. En zo gaat dat jaar in, jaar uit. Maar deze keer is er nog wat meer nodig. Er moet nog wat meer gebeuren voor ze aan tafel gaan, want er is een knelpunt ontstaan. Iets lastigs. Problemen. Een conflict. Een knelpunt in de vriendengroep. En voordat ze met elkaar aan tafel kunnen, moeten ze eerst met elkaar om tafel. Voordat ze met elkaar aan tafel kunnen, moet er eerst iets uitgesproken worden. Er is namelijk een knelpunt ontstaan. Nou, dat is precies de situatie van onze tekst, waar Paulus over vertelt. Er is een knelpunt. En niet zomaar een knelpunt, want we lazen net vers 11 al. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Openlijk. Ik nam hem niet even mee naar een achterkamertje, maar terwijl iedereen het kon zien, liet ik merken dat hij te veroordelen was. Wat hij deed, dat was fout. Echt niet goed. Wat is er aan de hand dan? Nou, Petrus is dus naar Antiochië gekomen, vanuit Jeruzalem naar Antiochië gereisd, de plek waar Paulus verblijft. En ja, daar gaat hij aan tafel met christenen uit de heidenen. Voor ons klinkt dat misschien heel gewoon. Maar in die tijd was dat iets heel aparts. Revolutionairs. Ongekend. Want ja, het geldt nog steeds wel. Als je in het oosten met elkaar aan tafel gaat, dan zeg je, wij horen bij elkaar. Wij zijn met elkaar verbonden. Tafelgemeenschap is levensgemeenschap. Dat is wat anders dan, ach, schuif maar aan, we hebben wel een aardappel voor je over. Nee, je zit niet zomaar met elkaar aan tafel. En zeker niet als Jood bij een heiden. Want dat kan toch niet? Een Jood had dan de gedachte, als ik bij een heiden aan tafel ga, dan verontreinig ik mezelf. Bedenk bijvoorbeeld even hoe dat ging in Handelingen 10 met Petrus en Cornelius. Als je als Jood bij een heiden aan tafel gaat, nou, dat is nogal wat. Want voor de Joden zijn de Joodse gebruiken toch iets wat hun identiteit markeerde. De wetten van God, daar houden we ons aan. De gebruiken van de wet, dat is onze richtlijn. We houden ons aan de spijswetten. En er zijn nou eenmaal verschillen tussen de heidenen en de Joden. En als je dan als Jood zomaar aan tafel gaat bij een heiden, dan doe je alsof er iets nieuws is. Dan doe je alsof er iets ontstaan is, waardoor zo'n nieuwe gemeenschap mogelijk is. Nou, dat is het ook. In de Heer Jezus, in Christus, is die eenheid er. En daar is ook over gesproken. Je kunt denken aan het apostelconvent, Handelingen 15. Maar vers 1 tot en met 10, daar lees je het ook. In Jeruzalem is erover gesproken. En met elkaar hebben ze afgesproken dat Paulus en Barnabas zich zullen richten op de heidenen. En Petrus, Jacobus en Johannes richten zich op de Joden in de omgeving van Jeruzalem. Dat is de werkverdeling. Zo werkt het. Maar Petrus, hij komt dus naar Antiochië, waar vooral christenen uit de heidenen zijn. En wat doet hij? Hij gaat bij ze aan tafel. Geeft ze niet alleen de hand, maar eet met ze. Wij horen bij elkaar. Goed en harmonieus, want God geeft ons dit. Wij zijn verbonden met elkaar. Ja, dat gaat heel goed. Totdat er discipelen van Jacobus komen, vers 12. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren. Ja, en waarschijnlijk was Jacobus een van de strengere apostelen. Die hield zich streng aan de wetten, aan de spijswetten, de Joodse rituelen. Begrijpelijk ook. Zij waren in Jeruzalem. Ze waren onder de Joden. Zo zijn we opgevoed. Waarom zouden we het niet doen? Zo leven we toch. God heeft die goede dingen gegeven. Maar ja, nu komen die mensen ook naar Antiochië toe. Waarom? Dat is eigenlijk ook wel opmerkelijk. Komen ze controleren? Zijn ze gewoon belangstellend? Dat staat er niet. Maar ze komen in ieder geval wel. En dan is het dus spannend, wat gaat Petrus nu doen? Petrus die nu gewoon eet met christenen uit de heidenen, wat gaat hij doen? Want daar komen die discipelen dus aan en die zijn dat totaal niet gewend. En ja, stel je voor dat die discipelen ook aan tafel gaan met de heidenen. En dan komen ze terug in Jeruzalem. Nou, dan kun je het mikpunt worden van spot. Dan kun je zelfs het mikpunt worden van geweld. Want in Jeruzalem had je zeloten. En die waren maar wat voor de nationaliteit van de Joden. Alles wat rook naar heidenen, weg ermee. En als ze dan erachter kwamen dat jij christen was geworden. En dat je nu zomaar met heidenen aan tafel ging. Nou, dan kon je die zeloten verwachten dat ze keihard tegen je in opstand kwamen. Dan werd je gezien als een volksvijand. De discipelen komen. Petrus ziet ze komen en hij schuift zomaar een plaatsje op. Nee, niet zomaar een plaatsje, niet zomaar een tafeltje, maar hij gaat gewoon niet meer het gebouw in waar die christenen uit de heidenen zitten. Misschien was Petrus wel van plan van, nu zijn die mannen van Jacobus er, nu doe ik het zo. En als ze weg zijn, dan ga ik straks gewoon weer bij hen aan tafel zitten. Misschien dacht hij wel, ik moet die mensen uit Jeruzalem ook niet in verlegenheid brengen. Laat het maar zo doen. En Petrus kiest er dus voor om op te schuiven. En je leest in vers 13 dat niet alleen hij dat doet, maar dat ook andere Joden meegaan. En dat zelfs Barnabas, belangrijke medearbeider en medereiziger van Paulus, erin meegaat. Mee laat slepen. Dat zal Paulus geraakt hebben. Hoe kan dat nou, Barnabas, dat jij dat doet? Je laat je meezuigen. Weet je al wat je doet? Want daarmee laat je die heidenchristenen in de kou staan. Met dat je zegt, ik eet toch niet met jullie aan de tafel? Zeg je eigenlijk, je hebt inderdaad christenen uit de Joden, christenen uit de heidenen. En ten diepste blijft dat altijd gescheiden. Zijn dat gewoon twee gescheiden circuits. We horen toch niet echt bij elkaar. En dat is een knelpunt. En broeders en zusters, ik kan me indenken dat u dit zo hoort. En denkt, ja nou, ik heb het helder vanmorgen. Maar ja, zo geldt dat nu toch niet meer. Hè, vandaag de dag. We zijn allemaal christenen uit de heidenen. Maar kijk nog eens goed naar wat Petrus doet. Petrus is dus geneigd zich aan te passen aan de mensen. Hij gaat mee in de vormen van mensen vanwege wat mensen mogelijk kunnen vinden. Hij weegt af. Ga ik met de heidenchristenen mee? Die dan maar waarschijnlijk net tot geloof gekomen zijn, een kwetsbare groep. Of die strenge in de leer? Ga ik daarin mee? En hij weegt af, hij weegt af. En hij kiest voor de weg van geen kritiek krijgen van de strengen in de leer. Ja, het was een dilemma voor Petrus. Misschien ervaart u soms dingen ook wel als een dilemma. Want ja, als oma komt, moet je toch wel dit aantrekken. En als iemand van de kerk komt, ja, dan moet je toch wel even de schermen. Want stel je voor, of in de kerk moet je toch wel zo zijn. Want ja, stel je voor. En dat je het gevoel hebt, ja, wat is dit nu? En dat het ergens knelt. Dat je erin keuzes maakt. En misschien lijkt het vroom. Maar dat je ergens meegaat met een vorm, met een structuur. En je onderbuik vertelt ook, ik moet het eigenlijk ook niet doen, maar ja. Ja, Petrus doet het. Nota bene, Petrus brengt Barnabas in verlegenheid. Tja, je kunt als ouders je kinderen in verlegenheid brengen. Je kunt als grootouders je kleinkinderen in verlegenheid brengen. Door keuzes die je maakt. Als ervaren gelovige kun je zoekers in twijfel brengen. En dat je dan keuzes maakt om verkeerde redenen of om niet goed gegronde redenen, ongefundeerd. En dat je zegt, ja, maar daar kan het niet waar zijn. Dat klopt niet. Nou, zo gaat dat zomaar niet, hè, met het avondmaal. Want als oma dat zegt, en misschien denk je er anders over, maar misschien is dat juist wel richting het avondmaal iets wat bij je binnenkomt. Want ja, als je vader het zo zegt. Tja. Paulus noemt dit in vers 13 huichelarij. Je huichelt, je doet je beter voor dan je bent. Je doet alsof. Maar misschien voelt hij zich soms als een Barnabas. Nee, je bent niet zo'n Petrus, niet de eerste van de apostelen, maar je hebt ergens wel een plek. En je ziet hoe een Petrus in je omgeving, je vader, moeder, vriendengroep, hoe die iets ergens van vinden. En je onderbuik zegt, ja, maar dit is niet zo zwart-wit. Dit moet misschien helemaal niet zo. Maar ja, je wilt toch ook bij ze horen. Je wilt ze ook niet afvallen. En daarom ga je maar niet. Daarom beweeg je maar met hen mee. Terwijl je aanvoelt, het klopt niet. En je hebt misschien niet eens door dat je daarmee ook anderen weer in de kou laat gaan. Ja, zelf prik je er doorheen, maar je kinderen zien het wel. Of misschien staat u wel bekend als een discipel van Jacobus. Streng in de leer, vasthoudend aan de vormen. Ja, op het zendingsveld, ver weg. Dan mogen de dingen echt anders zijn hoor. Zeker, dat mag. Maar we houden toch wel graag vast aan bepaalde vormen en overtuigingen. Is dat erg? Nou ja, als het is op de manier van Jacobus, dan heb je het misschien zelf niet door. Maar zorg je er uiteindelijk voor dat die heidenchristenen in verlegenheid worden gebracht. Dat mensen die nog niet zo lang geloven, dat zij gaan twijfelen aan hun eigen behoud. En in twijfel gebracht worden. Broeders en zusters, Paulus trekt aan de handrem. Ga terug! Dit kan niet. Paulus, hoe durf je dit? Je bent openlijk tegen ze ingegaan. Petrus, de eerste van de apostelen. Je noemt jezelf een ontijdig geborene. Die strenge mannen van Jacobus. Die Joden, Barnabas. En je schrijft het ook nog op ook. Daar moet je toch al moed voor hebben. Moed om dat knelpunt nou eens te bespreken. Ja, voordat ze met elkaar aan tafel kunnen, moet het knelpunt besproken worden. Voordat ze met elkaar verder kunnen, moet het knelpunt ter tafel komen. Broeders en zusters, wat zijn voor u knelpunten? Welke knelpunten creëren wij? Ook met het oog op het avondmaal. En nee, dan besef ik dat je niet alles kan opruimen in één week. Soms liggen dingen te ingewikkeld. Maar zijn we bereid om te doen wat in ons vermogen ligt, om in vrede te leven met alle mensen? En om als er iets is, dat je dat knelpunt dan ook wil bespreken. En dat je bereid bent om te buigen. Ja, zegt iemand. Ik heb wel iets in gedachten, maar ik vind het wel lastig vanmorgen. Hoe breng ik dat in de praktijk? Want die ander praat veel makkelijker en... ja, ik voel me soms zo zwak. Ja, het moet wel ergens over gaan. Ja, dat is zeker. Daar moet het wel ergens over gaan. Als je knelpunt aanwijst, dan moet het ook wel een kernpunt zijn. En dan zijn we dus bij het tweede. Kernpunt, bepaal het kernpunt. Want dat is hier volgens Paulus aan de hand. We lazen het net al in vers 14, hè. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie. Wat er hier gebeurt, dat raakt de waarheid van het evangelie. De kern van het goede nieuws. De blijde boodschap is in het geding. Paulus zegt, als je goed kijkt naar wat hier gebeurt en je trekt de lijn door, dan zit er fundamenteel iets mis. Dan wordt het evangelie verspeeld. Jongelui, komen jullie wel eens bij de orthodontist? Een orthodontist zorgt ervoor dat je tanden weer recht gaan staan, hè? Paulus die zegt hier eigenlijk letterlijk dat jullie niet ortho, niet recht wandelen met het evangelie. Paulus is zelfs de orthodontist die zegt, het gaat allemaal schots en scheef. Dit groeit verkeerd. Er moet een beugel komen. Er moet rechtgezet worden. Dit is verkeerd. Ja, wat is nou precies het kernpunt? Nou, het heeft dus alles te maken met dat onderscheid tussen christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen. En als je dat onderscheid zo blijft maken, niet met elkaar aan tafel gaat, dan zorg je ervoor dat binnen christenen je op anderen neer gaat kijken. Dat zorgt ervoor dat je die ander gaat minachten. Ja, dat is natuurlijk fout. In vers 15 lees je iets wat ons helpt te begrijpen, denk ik. Want Paulus die schrijft daar, wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen. Waarom staat er niet gewoon heidenen? Is dat zondaars uit de heidenen? Daarmee bedoelden ze niet te zeggen, nou, Joden die zijn heel vroom en de heidenen dat zijn alleen maar slecht. Maar wel dat er toch een verschil is. Want heidenen dat zijn zondaars. Die hebben geen goede geboden, die leven voor de vuist weg. Ja, en wij zijn Joden, wij hebben Gods goede geboden. Die geboden zijn toch ten leven, zegt de Bijbel. Psalm 1, dan ben je als een boom die vrucht draagt. Ja, Joden, dan heb je toch ergens een streepje voor. En voor de Joden is dat een identiteitsmarker. Als je aan de geboden houdt, dan hoor je bij God. De Heer is onze God. Zeggen dat 10 geboden toch? En als je maar goed eraan hield, ja dan. Maar Paulus zegt, op het moment dat je dit vasthoudt, dan krijg je dus zo'n gradatieverschil. En dan zit je niet meer samen op hetzelfde niveau. Want het evangelie vertelt niet dat de een nou meer recht heeft dan de ander. Het evangelie vertelt juist dat ieder mens zondig is. Dat ieder mens redding nodig heeft. Dat er geen onderscheid is. Dat er voor ieder mens één weg is tot behoud. Het geloof in de Heer Jezus. En in Christus ben je als Jood en Heiden een kind van God. Paulus zegt, dat is de consequentie van het evangelie. En zie dan dat hij tegen Petrus zegt. Hij zegt niet, Petrus je doet het verkeerd, je had andere keuzes moeten maken zomaar. Maar met wat hij zegt, het is niet in overeenstemming met de waarheid van het evangelie, zegt hij, je redeneert niet vanuit die basis. De bron, het evangelie, dat is niet meer je uitgangspunt. Praktische overwegingen worden voor jou belangrijker dan wat het evangelie zegt. Je leeft niet uit de waarheid, maar je kijkt praktisch wat nou handig is en ten diepste word jij geleid door angst, mensen en door je gevoel. En arglistig is ons hart. Broeders en zusters, waar worden wij door geleid? Moeten wij, soms kun je zeggen tegen iemand, waarom doe je dat nou zo? En dan past dat toch aan? Het kan zomaar zijn dat je bepaalde vormen hebt en gedachten die niet meer in lijn zijn met het evangelie. En zijn de vormen die wij hebben als gemeente in lijn met het evangelie? Zijn de manieren waarop je je geloof vormgeeft naar de waarheid van het evangelie? Of gaat u maar niet uit angst? Bekijk je bij het avondmaal vooral wat mensen zeggen? Is je gevoel uitgangspunt? Dan leeft u niet uit het evangelie. Zo radicaal is het. Ergens is hier, wat Paulus hier laat zien, wat er gebeurde bij Petrus, een soort nationalisme. Wij zijn het volk en zij niet. Een soort wetticisme. Het creëert iets, wetticisme, waarvan je zegt, je moet geloven in Jezus. En dan moet je dit en daaraan voldoen. En dan pas kun je weten of je gered bent. Dat is wat hier gebeurt. En broeders en zusters, ik ben het met Tim Keller eens dat geen kerk en geen gelovige op aarde ontkomt aan onderscheidende kenmerken. Want hier zing je zo en een paar gebouwen verderop zing je zo. Hier worden dingen zo vormgegeven en daar zo. Je ontkomt er niet aan. Maar dit gedeelte houdt ons de spiegel voor dat het ongelooflijk eenvoudig is dat onderscheidende kenmerken te veel gewicht krijgen. En misschien begint het al klein, hè? Dat je ergens soms het gevoel hebt van, ja, hij heeft een veel hoger salaris dan ik. En dat je dan toch zo'n gevoel hebt van, hij is meer. Of dat je een beetje neer gaat kijken. Dat we het lastig vinden om met een ander om te gaan die sociaal anders in elkaar zit. Andere vaardigheden heeft. Het gevaar is dat je groepen krijgt. Het gevaar is dat we heel zakelijk met elkaar omgaan. En soms is het heel begrijpelijk. Maar in dit geval raakt het de kern van het evangelie. En het is toch niet zo, broeders en zusters, dat er hier iemand is die als het gaat over het avondmaal daar een beeld bij heeft wat meer gevormd wordt door mensen en door vormen dan door de waarheid van het evangelie. Als dat zo is, handrem erop, keer om, ga terug. Want het evangelie zegt dat alleen het geloof in Christus genoeg is. Paulus zegt niet alleen, je houdt je niet aan de regels, Petrus. Hij zegt, Petrus, je moet je keuzes maken vanuit het evangelie. En broeders en zusters, komende zondag staat de tafel gereed. En dan maakt het dus niet uit of u van jongs af aan de Heere kent of pas later tot geloof kwam. Dan maakt het dus niet uit of je in de christelijke bubbel bent opgegroeid of pas later bekend werd met het geloof. Het maakt niet uit of je helemaal vooraan zit of juist achteraan. Aan de eerste tafel, een tweede of 's middags. Maar het maakt wel uit vanuit welk principe je het avondmaal beziet. Is dat vanuit het evangelie? Want misschien zegt u, ik blijf toch maar zitten volgende week. Ik hoorde niet. Want als die Petrus in mijn familie niet gaat, als zelfs Barnabas in mijn vriendengroep zo doet, ja, dan ben ik maar een heiden. Voor mij kan het niet. Broeders en zusters, misschien weet je niet alles, misschien snap je niet alles. Maar als je daardoor laat leiden, dan ben je in ieder geval niet bij de kern van het evangelie. Want dat is Jezus Christus. En die gekruisigd. En dat is dus het kruispunt. En dan zijn we bij het derde punt van de preek. We bespreken het knelpunt. Bepaal het kernpunt. En bevestig dan het kruispunt. Want in vers 16. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Paulus' redenering is, God gaat niet met jou om op grond van ras of cultuur of waar je afkomstig van bent. Ook al was je goed en vroom of totaal niet. Dan had je op afkomst dat daar niks mee te maken. En dan moeten wij dat bij mensen ook niet opleggen. Zo werkt dat niet. En zo is de kern van het evangelie eigenlijk een kruispunt. Waar boven en beneden elkaar raken. Waar links en rechts samenkomen. Waar alles samenkomt tot in de kern. Waar we leren. Wij hebben het nodig dat God naar ons toekomt. We hebben het nodig om te leren dat wij daar op gelijk niveau zitten. We verschillen ten diepste niet zoveel van elkaar. We hebben allemaal nodig dat we onze handen ophouden. En dat de Heere die vult. En dat de Heere dat wil doen. Dat het zijn verlangen is. En dan zijn wij allemaal maar mensen. Ja, in vers 16 gebruikt Paulus dat woord. Mens. Anthropos. Wezens die vanuit onszelf nooit God bij God kunnen komen. Schepselen die het nodig hebben dat God naar ons toe komt. En daarom is het avondmaal komende week zo machtig. Want dan komt God ook in zijn sacrament naar beneden. En dan mogen we samenkomen. Zitten we allemaal op hetzelfde niveau. Mogen we allemaal proeven dat we zondaren zijn. Die van genade mogen leven. En weet je, waar je dat gaat proeven, waar dat je leven is, ja, daar vindt iets bijzonders plaats. Want dan kun je knelpunten bespreken, dan kun je kernpunten bepalen. Maar als je bij het kruispunt gekomen bent, dan komt het goed ook met elkaar. Want ik vind het ontzettend heftig dat Paulus openlijk dit tegen Petrus gezegd heeft en Barnabas erbij noemt. En de discipelen van Jacobus en de Joden. Dat hij het ook opschrijft ook. Maar denkt u dat Petrus daardoor boos geworden is? Dat Petrus daardoor gedacht heeft, nou die Paulus, een waardeloze vent. Wil ik nooit meer wat mee te maken hebben. En een paar jaar later schrijft hij 2 Petrus 2 over Paulus. Weet u hoe hij hem dan noemt? Onze geliefde broeder. Want wat een zegen is het toch? Als iemand je helpt om daaruit te leven. En dan zegt vers 16, 4 keer 3 dingen. 3 keer 4 dingen. 3 keer gaat het over de wet. 3 keer over geloof. 3 keer gerechtvaardigd. 3 keer Christus. En Paulus die trekt in vers 16, dat is als het ware alles uit de kast. Die zegt, Petrus, als je naar de wet kijkt, je laat zien dat je het niet redt. Geloof, dat is wat nodig is. Gerechtvaardigd, dat word je alleen maar uit genade. En Christus, hij is de redder van zondaren. En Paulus, hij trekt alles uit de kast. En wat kun je daar dus makkelijk bij vandaan zijn? En misschien zegt u, dit weten we al lang, dit is toch de basis, ja. Maar Petrus was er zo bij vandaan. Barnabas ging mee. En de Joden en die discipelen van Jacobus hadden het misschien ook niet door. Broeders en zusters, mogen we hierbij bepaald worden. En dan is het dat je wet je aanklaagt. Dan kan je geweten zeggen, er is geen plaats voor jou. En je bent niet gelovig genoeg, zeker. Maar dan kijken we vol verwondering naar die God die zijn zoon wilde geven. Aan een kruis. Het vloekhout. Wat een wonder. Zodat mensen die van nature niet bij God horen. Door het offer van zijn zoon. Aangenomen mogen worden. En nee, denk dus niet komende week. Als ik maar genoeg Bijbel gelezen heb deze week. Als ik maar genoeg dit en dat. Dat is geen basis. Het avondmaal laat ons zien. Ik mag me gewoon. Als zondaar. Helemaal toevertrouwen aan hem. En vanuit dat evangelie bepaal ik of ik wel of niet ga. Bepaal ik hoe ik naar anderen kijk en wat ik van anderen overneem. Het avondmaal is voor ons het kruispunt. Wat ten diepste bevrijdend is. Want het bevrijdt je van wat Petrus gezegd heeft in jouw familie. Het bevrijdt je van wat Barnabas dacht. Het bevrijdt je van wat de Joden deden. De klem van die strenge discipelen van Jacobus, het gaat eraf. Want je ziet het evangelie en je bent bevrijd door die God die zo genadig is voor jou. Zo nodigt onze Heer Jezus Christus komende zondag mensen aan zijn tafel. Je bent welkom als je in Hem gelooft. Als je genoeg hebt aan Hem. Als je belijdt, Hij is de vaste rots van mijn behoud. Ja, als dat voor u, voor jou geldt, voordat we aan tafel gaan, dan bent u komende zondag van harte welkom aan zijn tafel. Omdat we dan, ook in het sacrament, bevestigd mogen worden dat het kruis van Christus het punt is waar we houvast vinden. Amen. Laten we samen het eerste deel van het formulier lezen voor de bediening van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Here over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, omdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zullen we tot God gaan in ons gebed. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, u weet, Heere, van de knelpunten die er kunnen zijn in onze levens. En u weet, Heere, of we misschien te maken hebben met keuzes van een Petrus die ons beïnvloeden. Dat we net als Barnabas maar meegaan dan. Heere, u weet hoe makkelijk wij dingen en vormen groter maken dan het evangelie. U weet, Heere, hoe makkelijk wij de gedachten in ons hart naar boven laten komen, dat we vooral kijken naar onszelf en naar wat wij kunnen. En dat we vooral onze keuzes maken op basis van wat mensen vinden, ons gevoel, soms ook angst. Heere, en dan kan dat misschien nog wel een logische reden zijn ook. Maar wilt u onze ogen ervoor openen als dit niet in overeenstemming is met het evangelie? Als dit de kern raakt. We vragen u, Heere, geef dat de manier waarop wij gemeente zijn en waarop wij ieder persoonlijk de dingen vormgeven, dat we daarin die bepaalde kenmerken die er zijn niet groter maken dan het evangelie. Dat die kenmerken die we hebben, de vormen die we kiezen, dat die een kanaal zijn waardoor het evangelie juist beter verstaan wordt. Waardoor het evangelie nou juist dieper komt en we beter eruit leren leven. Heer, als er bekering nodig is, geef dat dat ook plaats mag vinden. Als we knelpunten ervaren met anderen, Heer, geef ons wijsheid in het kiezen van onze woorden. Geef ons een houding van staan naar vrede en voorbeden. Heer, geef ons ook daarin de woorden om te kiezen. Heer, u weet dat ons hart arglistig is. En dan vragen we, Heer, opent u onze ogen voor dingen die misschien niet goed zijn, die anders moeten. Opdat we het evangelie van u uitleven. Heer, geef ons zo een goede week op weg naar het avondmaal. Zegent u ons in onze gedachten en persoonlijke worstelingen. Wilt u met uw geest in onze harten werken. Omdat we ons helemaal aan u toevertrouwen. En omdat we de keuzes die we maken, maken vanuit uw evangelie. Heer, zegent u ons zo. En alle dingen die gaan komen, geef een goede zondag. Zegent u ook de dienst van vanmiddag, als dominee Van Roekel voor zal gaan. Heer, wij kijken zo op naar u. We zijn dankbaar voor wat u ons geeft. Dat u naar ons af wilde dalen. Dat u ons zoveel geeft. Het eeuwige leven zelfs. Machtige Heere, wij loven en prijzen uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de noodhulpcollecte in Soedan. Vervolgens zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.